Vernietigende kracht van jaloersheid. De vernietigende kracht van jaloersheid. Spreuken hoofdstuk 6, vers 34 en 35. En daar zegt Salomo dit. Want door jaloersheid ontsteekt een man in woede. Als hij wraak kan nemen, doet hij dat meedogenloos. Hij accepteert geen zwijggeld. Blijft onverbiddelijk, ook als je de afkoopsom verhoogt. Nou, deze spreuk heeft te maken met het feit, Salomo schrijft dit, als een man jaloers op jou is wanneer jij met zijn vrouw naar bed bent geweest. En ergens zeg ik dan op mijn beurt, hij is terecht jaloers en boos. Maar deze preek gaat daar niet over. Het gaat mij, en ik wil jullie laten zien, om het feit dat wat jaloersheid doet. Want jaloersheid heeft in zich een vernietigende kracht. Eigenlijk voor alle partijen. En dat gaan we straks ook zien in een verhaal uit de Bijbel. Ik wil nog een spreuk met jullie lezen en die vinden we in Spreuken hoofdstuk 27. Spreuken hoofdstuk 27, vers 4. Spreuken 27, vers 4. Woede is breed. Razernij is als een stortvloed. Maar wie is tegen jaloezie bestand? De wijze koning Salomo schrijft hier over drie aspecten. Woede, razernij en jaloezie. En hij trekt de conclusie, mijn zinziens, dat jaloezie de sterkste is van deze drie. Woede is wreed, zegt hij. Nou, wreed is geen positief woord. Positieve eigenschap, dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Wanneer iemand wreed is, dan heeft hij geen gevoel. Hij of zij is hard. En wanneer dus zo iemand woedend op jou is, kan hij dus ook op zo'n manier op jou reageren. Een gevoelloze, harde reactie kun je verwachten. Razernij is als een stortvloed. Een ander woord voor razernij is dolheid. En vandaar ook dat woord stortvloed in één adem hiermee genoemd wordt. Want probeer maar eens iemand tegen te houden die dol is op jou. Zo iemand is als een op hol geslagen paard, als een stortvloed. Niet tegen te houden. En toch besluit Salomo zijn spreuk. Wie is bestand tegen jaloezie? Het woordenboek omschrijft jaloezie met één ander woord. En dat is afgunst. En eigenlijk is dat precies wat jaloezie met jou doet. Wanneer je jaloers bent op iemand, om wat voor reden dan ook, dan ben je afgunstig op die persoon. Je gunt die persoon niks goeds meer. En stiekem wil je dat die persoon gaat falen. Dat die ander zijn leven zal mislukken. Je gunt hem of haar het goede niet meer. Omdat je jaloers bent. Ik geloof dat jaloezie een vernietigende kracht in zich heeft. En wij zullen moeten waken om die niet toe te laten staan in ons leven. Want als jaloezie op zijn volle kracht komt, zal het jou, en niet alleen jou, maar ook alle mensen om je heen, kapot maken. Het volgende verhaal dat ik ga vertellen, vertelt ons hoe krachtig jaloezie is. Twee mannen, die allebei ernstig ziek waren, lagen in het ziekenhuis op dezelfde kamer. De ene man mocht elke middag 1 uur rechtop in zijn bed zitten om het vocht uit zijn longen te laten halen. Zijn bed stond naast het enige raam in de kamer. De andere man moest de hele tijd plat op zijn rug blijven liggen. En de mannen lagen elke dag uren met elkaar te praten. Ze spraken over hun vrouw, hun gezin, hun huis, hun werk, hun diensttijd, waar ze op vakantie waren geweest, enzovoort. En telkens, wanneer die ene man rechtop in zijn bed mocht zitten bij dat raam, benutte hij de tijd om zijn kamergenoot te vertellen wat hij allemaal buiten zag gebeuren. En de man in het andere bed beurde helemaal op door dat ene uur per dag. En hij begon te leven voor dat moment. Het werd zijn hoogtepunt van de dag, waarin zijn blik verruimd werd en opgefleurd door alle bedrijvigheid en kleur van de buitenwereld. Het raam keek uit op een prachtig park met een klein meertje. Eenden en zwanen speelden op het water, terwijl kinderen hun modelboten lieten varen. Jonge geliefden liepen arm in arm, te midden van bloemen in elke kleur van de regenboog. Statige oude bomen sierden het landschap en in de verte zag je heel mooi de skyline van de stad. En terwijl de man bij het raam al die uitgelezen details op prachtige en levende wijze beschreef, deed de man aan de andere kant van de kamer zijn ogen dicht en stelde zich het schilderachtige tafereel voor. Op een warme middag beschreef de man bij het raam een optocht die voorbij kwam. De andere man kon het niet horen, maar de man bij het raam vertelde het zo levendig dat hij het in zichzelf, in zijn gedachten, de stoet voor zich zag lopen. Plotseling kwam er bij de man op het bed in één keer een duistere gedachte bij hem op. Waarom mocht alleen die ene man bij dat raam liggen en alles kunnen zien, terwijl hij zelf nooit iets zag? Het was niet eerlijk. En in het begin schaamde hij zich nog voor de gedachte, maar naarmate de dagen verstreken en zijn irritatie toenam, vrat zijn afgunst zijn jaloezie aan hem. En het maakte hem wrokkig en nors. En hij begon er zo over te tobben dat hij er ook 's nachts wakker van lag. Hij zelf zou bij het raam moeten liggen. En die gedachte alleen beheerste zijn leven vanaf dat moment. Toen hij wederom een keer 's nachts wakker lag en naar het plafond lag te staren, begon de man bij het raam te hoesten. De man stikte in het vocht in zijn longen. En in het donker keek de andere man toe hoe de man bij het raam wanhopig naar de noodknop probeerde te graaien. Roerloos bleef hij liggen, luisteren naar de benauwde geluiden en het geluid van de ademhaling, zonder op zijn eigen knop te drukken. En op een gegeven moment was er alleen nog maar stilte. Doodse stilte. De volgende ochtend kwam de dagzuster met het water om de mannen te wassen. Toen ze het levenloze lichaam van de man zag liggen, was ze bedroefd en ze riep iemand om het weg te halen. Zodra het de andere man gepast leek, vroeg hij of zijn bed niet bij het raam mocht staan. En de zuster deed dat graag. Ze zorgde ervoor dat hij lekker lag en ging toen verder met haar ronde. Met pijn en moeite en op één elleboog werkte de man zich langzaam overeind om een blik op de buitenwereld te werpen. Eindelijk kon hij het allemaal met eigen ogen zien. Wat had hij hier lang op gewacht en naar verlangd? Moeizaam draaide hij zich naar het raam. Maar tot zijn grote schrik keek het raam uit op een grote blinde muur. De man vroeg aan de zuster wat zijn overleden kamergenoot wel niet kon bezield hebben om zulke prachtige beschrijvingen te geven. De zuster antwoordde: de man was blind. Hij kon de muur niet eens zien. Waarschijnlijk wilde hij u gewoon bemoedigen en opbeuren. Jaloezie kan een mens totaal veranderen in zijn hele doen of laten. En het kan zo erg worden, lieve mensen, dat het je leven gaat beheersen. En daarom, broeders en zusters, moeten wij uitkijken dat we de gevoelens van jaloezie niet toelaten in ons hart. Wij zouden niet afgunstig moeten zijn op onze medemens en al helemaal niet op onze medebroeders en zusters. We zouden hun het beste moeten gunnen, want ook dan gaat het ons goed en kunnen wij genieten van de gaven en talenten die zij hebben. Ik wil met jullie kijken naar drie personen in de Bijbel die alle drie te maken krijgen met jaloezie. En je ziet bij twee van hun hoe die jaloezie een vernietigende kracht heeft in hun leven. En bij één zien we hoe je er eigenlijk het beste mee om zou kunnen gaan. De eerste persoon die ik met jullie wil bekijken is koning Saul. En hoewel de meesten niet heel positief zijn over koning Saul, moeten we toch samen vaststellen dat Saul ontzettend goed begonnen is. En dat Saul een heel erg mooi mens was. Als we Saul de eerste keer tegenkomen, is hij al een volwassen man. En hij krijgt de opdracht van zijn vader om de zoekgeraakte ezelinnen samen met wat knechten te gaan zoeken. En weet je wat ik zo mooi vind aan Saul? Hij doet het gewoon. Hij zegt niet tegen zijn vader, dat is een werk voor slaven, laat mij maar thuis. Nee, hij is gehoorzaam aan zijn vader. Hij doet wat er van hem gevraagd wordt. Saul is een mooi mens. Dit verhaal doet me trouwens ook denken aan het ene verhaal waar een oudere man met een grijze lange baard in de trein stapt. Er zitten drie jonge tieners in de trein en die roepen spottend, goedemorgen, vader Abraham. Waarop de oudere man gevat antwoordt, jullie hebben het mis. Ik ben Saul, de zoon van Kis, op zoek naar drie ezels. En ik heb ze zojuist gevonden. Sauls gehoorzaamheid aan zijn vader brengt hem uiteindelijk bij de profeet Samuel. En de profeet Samuel zalft hem op dat moment tot koning. Maar wat ik zo mooi vind aan Saul is zijn nederigheid. Hij zegt, wie ben ik om dit te kunnen doen? Ben ik de man die Israël zou kunnen leiden? Ik kom uit de kleinste stam van Israël en van mijn familie is niets beduidend in die kleine stam. En ook later, wanneer Samuel Saul publiekelijk wil zalven, heeft Saul zich verstopt tussen het pakgoed. Saul is geen persoon die zegt, wacht eventjes, ik ben de juiste man voor deze taak. Laat mij dat varkentje maar eens eventjes wassen. We zien in Saul een persoon die zegt, ben ik wel opgewassen voor de taak, voor deze grote verantwoordelijkheid. En dat vind ik mooi. Uiteraard moet je niet blijven steken in je nederigheid. En wanneer God je roept, moet je ook in geloof aanvaarden dat God je bekwaam zal maken voor de taak waar hij je voor roept. Ook al lijkt die taak te groot voor jou. In dat geval, lieve mensen, mogen we ook op zo'n moment zeggen, als God vindt dat dit mijn roeping is, zal hij mij daar ook klaar voor maken. Dan zal ik het samen met hem kunnen. Er gebeuren met Saul nog meer mooie dingen. God schonk Saul een ander hart. En daarna komt Gods geest over Saul en geraakt hij samen met een groep profeten in geestesvervoering. En is Saul aan het profeteren. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Saul wordt wederom geboren. Hij krijgt een nieuw hart. En daarna wordt hij gedoopt in de geest. Fantastisch, niet waar? En in 1 Samuel 19 lees je dat Saul nog een keer in geestvervoering kwam, zelfs in de tegenwoordigheid van Samuel. Alleen lezen we daar in dat verhaal een beetje een vreemd voorval. Want er staat dan, die allen trokken hun kleren uit en lagen de gehele nacht naakt te profeteren. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het niet opgeschreven. Maar ergens, lieve mensen, ben ik wel blij dat we dit niet ingesteld hebben als vereiste in onze gemeentes. Maar laten we wel wezen, dan krijg je een hele andere slogan boven je podium. Wil je profiteren? Trek dan maar uit die kleren. Op dat punt hoeft het van mij niet herhaald te worden. Dus, Saul begon goed. Maar het is wel een beetje ironisch en dubbel. Want was Saul door zijn gehoorzaamheid in aanraking kwam met de profeet Samuel en werd gezalfd tot koning, was het zijn ongehoorzaamheid die ervoor zorgde dat zijn koningschap ten einde kwam. Dus laat me wel wezen, broeders en zusters. Het was ongehoorzaamheid die Saul zijn troon aan het wankelen bracht. Maar het was jaloezie die ervoor zorgde dat Saul nog verder weggleed. En waarom zeg ik dat? David en Goliath is natuurlijk een overbekend verhaal. Ik hoef dat hier ook niet te herhalen, jullie kennen het allemaal. Maar God gebruikt David om het volk Israël en Sauls koningschap te redden. En we lezen dan in 1 Samuel hoofdstuk 18 vanaf vers 6 dat Saul en Jonathan en ook David de stad binnengehaald worden als overwinnaars. En het volk zong hun toe in rijdans en met tamboerijnen. En wat was de tekst van die nieuwe nummer 1 hit? Saul heeft duizenden verslagen, maar David tienduizenden. En hier begint de jaloezie van Saul naar David toe te groeien. We lezen dat Saul zich ergerde aan het lied. Hij werd woedend. En vanaf die dag begon Saul David te wantrouwen. En de volgende morgen gedroeg Saul zich als een razende. En hij werpt zijn speer naar David toe om David te doden. De man die Sauls koningschap gered had van Filistijnse overheersing. Saul heeft jaloezie in zijn hart toegelaten. En hier, op dit moment, had Saul moeten zeggen, stop, niet verder gaan. Want jaloezie heeft in zich een vernietigende kracht. Maar Saul doet het tegenovergestelde. Saul heeft vanaf deze dag nog maar één doel in zijn leven. En dat is David moet dood. Want mijn zoon Jonathan, die moet koning worden. En David niet. Sauls koningschap draait nog maar om één ding. En Saul heeft vanaf dit moment een onrustig leven. Want continu, dag in dag uit, zit hij achter David aan. En daardoor had hij niet genoeg tijd om het land te regeren en het land de aandacht te geven die het nodig had en verdiende. En dit kan jaloezie met je doen. Het vreet je tijd weg. En het houdt je af van de dingen waar je je eigenlijk mee bezig zou moeten houden. Maar je hebt nog maar één doel. Je bent bezig om die ander kapot te maken. Omdat je hem de mooie dingen niet meer gunt. Maar dat houdt jou af van de dingen waar je wel aandacht aan zou moeten geven. En lieve mensen, wij zullen ook onze beperkingen moeten accepteren. Je kunt niet overal de beste in zijn. Je kunt niet in alles de nummer 1 zijn. Je moet gewoon jezelf zijn. En op die manier God dienen. Want dat is hoe God het wil zien. Want God wil jou gebruiken en God kan jou gebruiken op de manier zoals hij jou alleen wil gebruiken. Want jij bent uniek. En God kan jou gebruiken zoals jij bent. En wie bepaalt er wat de beste wijze daarin is? De vraag is, hoe ga je ermee om wanneer je iemand tegenkomt die beter is dan jou? Word je jaloers? En laat je jaloerse gevoelens daarna je leven leiden? Gun je die ander niets anders dan ellende en mislukking, zodat jij toch weer terugkomt op dat voetstuk waar je ooit op stond? Of kies je ervoor om die ander te zegenen En blijf je ondertussen God gewoon dienen. Ik geloof dat God een weg heeft voor jou persoonlijk. En op die manier kun je echt tot zegen zijn. Je hoeft niet te zijn zoals die ander die in jouw ogen succesvoller lijkt. Je mag gewoon jezelf zijn. En op die manier je laten gebruiken door God. Lieve mensen, ik vraag mij wel eens af. Wat zou er gebeurd zijn als Saul David was gaan eren? Wat zou er gebeurd zijn als Saul David had geholpen op weg naar zijn koningschap? Ik ben ervan overtuigd dat David een plek had voor Saul in zijn koningschap als adviseur of wat dan ook. Een van zijn hoogste posities. Want David had een enorm respect voor Saul. Zelfs wanneer Saul nog achter David aanzit. Ik ben ervan overtuigd dat als Saul een andere houding had aangenomen, dat God Saul nog steeds kon gebruiken. Inderdaad, hij kon geen koning meer zijn. Door een woord van de Heer was dat onmogelijk. Maar ik ben ervan overtuigd dat God Saul nog steeds gewoon wou gebruiken. Als hij zich anders had gedragen. Als hij geen jaloezie in zijn hart had toegelaten. Nogmaals, het was ongehoorzaamheid dat ervoor zorgde dat Sauls troon aan het wankelen gebracht werd. Maar het was jaloezie die hem in de vernietiging bracht. Het was jaloezie waardoor Sauls leven niet meer vruchtbaar was. Zoals God het graag had gezien. Laat dit een les zijn. En dan komen we bij de tweede persoon. En de tweede persoon is David. De man die gezien had hoe vernietigend jaloezie kon zijn. Toch heeft hij er niet van geleerd. Bij David komen we een ander soort jaloezie tegen. Saul was jaloers omdat het volk David beter vond. Maar de jaloezie die we bij David tegenkomen is van een ander kaliber. Die ander heeft iets mooiers als wat ik heb. En ik wil dat van die ander hebben. Ik wil dat wat die ander heeft hebben. Natuurlijk heb ik het over Bathsheba. En waar Sauls troon al aan het wankelen was op het moment dat hij jaloezie toeliet in zijn hart, daar is er in Davids geval nog geen vuiltje aan de lucht. David is op de top van zijn koningschap, op de top van zijn macht. Er was geen enkele bedreiging voor zijn troon. Maar zijn daad met Uria en Bathsheba is zeker wel een bedreiging. Niet alleen voor zijn troon, maar ook voor zijn gezin. En ook in Davids geval heeft jaloezie een vernietigende werking. Bij David zien we eigenlijk hetzelfde probleem als bij Saul. David zag, David wilde en David hij nam. En ik ben ervan overtuigd dat David wist dat hij fout zat. In zijn handelen met Bathsheba ben ik ervan overtuigd dat er een stemmetje in zijn hoofd heeft gezegd, doe het niet. Maar hij heeft niet geluisterd. Ook David liet jaloezie toe in zijn hart. Er staat, hij zag een vrouw die aan het baden was. En ze was heel mooi om te zien. Nou, dat is een lastig iets. Maar hier had David nog teruggekund. Hier had David nog kunnen zeggen, ik doe het niet. Maar David neemt een volgende stap. David begint te informeren naar haar. Wie is zij? Waar komt ze vandaan? Wie is haar man? Ook hier komt David nog steeds terug. Maar hij maakt het hemzelf wel steeds moeilijker. En dan laat David Bathsheba bij zich komen. En dit is het punt dat hij het zichzelf wel heel moeilijk maakt. Hij kon nog terug. Maar eigenlijk heeft David de kat al aan het spek gebonden. En David had zichzelf een halt moeten toeroepen toen hij dat stemmetje in zijn hoofd hoorde spreken. Doe het niet. Maar jaloezie kreeg toch de overhand. En lieve mensen, naar de woorden van Salomo, wie is tegen jaloezie bestand? Wie kan, als jaloezie eenmaal in zijn hart is, wie kan dan daar tegen vechten? Met elke stap die David verder onderneemt, gaat het van kwaad tot erger. En uiteindelijk begaat hij zelfs moord met voorbedachte raden. Gelukkig voor David en ook voor ons heeft God genade. Is dat niet geweldig? Bij God is altijd vergeving en een weg terug. Maar deze daad van David komt hem en zijn koningschap en zijn gezin ontzettend duur te staan. Ten eerste sterft het kind van Batseba. Maar de profeet zegt dan ook tegen David, het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken. En we zien dat gebeuren in het leven van David. Want vele jaren later komt er ruzie tussen twee zoons van David, Absalom en Amnon. En Absalom vermoordt zijn eigen broer Amnon. Maar dat is nog niet alles. Want diezelfde Absalom doet dan een gooi naar het koningschap. En David moet vluchten voor zijn eigen zoon. En Absalom onteert alle vrouwen van David op klaarlichte dag. Wat het hele volk kan zien. En uiteindelijk sterft ook Absalom. En gelijk daarna komt er een opstand van een zekere Seba uit de stam Benjamin. Davids troon wordt ternauwernood gered. Maar lieve mensen, het scheelde niet veel. En later, wanneer Salomo de troon bestijgt, is er opnieuw hommeles in het gezin van David. En het is allemaal een gevolg van zijn zonde met Batseba. Lieve mensen, die ander heeft altijd wel iets wat mooier is dan dat wat jij hebt. Er is een mooiere man of er is een mooiere vrouw. Die ander woont in een mooier huis. Die ander rijdt in een luxere auto. Die ander heeft een mooiere baan met een mooier salaris. En in dit geval, lieve mensen, hebben wij in onze tijd ook nog te kampen met een groot probleem. En dat probleem heet social media. Ik weet niet of er hier veel gebruik van gemaakt wordt. Maar op social media laten de mensen alles zien wat mooi is in hun leven. En er komt nog een probleem bij, want zelfs de allerrijksten en de grootste supersterren doen daar aan mee. Het probleem in dit geval is dat iedereen alleen dat plaatst wat echt mooi is. Het mooiste moment van de dag. Het mooie huis dat ze hebben en de mooie auto. Maar niemand post op internet wanneer hij het moeilijk heeft. Niemand laat zien wanneer hij op de bank zit met zijn handen in zijn haren en even niet meer weet wat hij nu moet doen. We moeten wel uitkijken, broeders en zusters. Want wanneer wij jaloersheid zijn gang laten gaan, kan er een punt komen dat de trein die is gaan rijden niet meer tegen te houden is. Want wie is bestand tegen jaloezie? Is er een serum tegen jaloersheid? Ja, dat is er. En dat is tevredenheid. En hier ligt toch echt de sleutel, lieve mensen. Wees tevreden met wie je bent. En wees tevreden met wat je hebt. Paulus geeft ons verschillende, simpele adviezen. En ik denk dat het woord simpel ons al een heel eind gaat brengen. Een van de adviezen die Paulus geeft is Filippenzen 4 vers 11. En daar zegt hij dit. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Alle omstandigheden. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Filippenzen 4 vers 11. De vraag is, ben je tevreden? En dan bedoel ik, en Paulus bedoelt dat ook, ben je tevreden ongeacht je omstandigheden? Wat er ook is in je leven. Want die Paulus heeft heel wat meegemaakt. Schipbreuken, stokslagen, armoede. Maar hij zegt, in alles ben ik tevreden. En dat is nogal wat, niet waar? Diezelfde Paulus zegt in 1 Timotheus hoofdstuk 6 dit. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten, die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Tevredenheid. Ben je tevreden met dat wat God je geeft? En natuurlijk is het goed om te groeien in geestelijke zin en je uit te strekken naar meer van God, ook wanneer je dat ziet in iemand anders leven. Maar laat geen jaloersheid toe in je hart, omdat die ander misschien beter lijkt dan jou. Wees tevreden. Kun je tevreden zijn als jouw bediening kleiner lijkt dan die van die ander? Kun je tevreden zijn met een simpele maaltijd, samen met je gezin, je vrienden of je familie? Kun je tevreden zijn met dat wat God aan jou geeft? Ik had gezegd dat we naar drie personen zouden kijken. En dat gaan we ook doen. Nou duurt deze niet zo lang hoor. Maar de derde persoon waar we naar gaan kijken is Jonathan. En Jonathan geeft ons het voorbeeld, lieve mensen, over wat tevredenheid echt inhoudt. En we zien dat Jonathan elke keer opkomt voor David. Tegenover zijn vader. Hij neemt David continu in bescherming. En dat terwijl hij toch eigenlijk, naar de mens gesproken, de troonopvolger was. In 1 Samuel 23 vers 17 zegt Jonathan iets heel bijzonders tegen David. Hij zegt daar namelijk, jij zult koning van Israël worden. En ik zal je tweede man zijn. Dat is tevredenheid. Naar de mens gesproken had Jonathan recht op de troon. Maar Jonathan neemt genoegen met de tweede plaats. En dat is zo niet van deze tijd. Want ons wordt geleerd dat je altijd moet streven naar het hoogste en het meeste. Je moet er alles uithalen wat erin zit in dit leven. En wat zegt Jonathan? Jonathan, David, jij zult koning zijn. Ik ben je tweede man. Ik neem genoegen met de tweede plaats. Al heb ik naar de mens gesproken, recht op de eerste plaats. Dat is tevredenheid. En lieve mensen, dat is hoe we om zouden moeten gaan als er jaloezie in ons hart opkomt. Want wie is tegen jaloezie bestand? Ik geloof dat God vanmorgen tegen ons zegt, hier aanwezig, wanneer er jaloezie in je hart is gekomen, wanneer er misschien een moment is geweest waarin je dacht, die ander kan het veel beter, of die ander heeft iets veel mooiers, stop het dan nu. Zeg hier en vanmorgen, ik wil niet verder gaan. Ik wil niet verder afgunstig zijn op die ander. Ik kies ervoor om tevreden te zijn met dat wat God aan mij gegeven heeft. Om tevreden te zijn met wie ik ben. En waarin God blijkbaar zegt, ik ben blij met jou zoals je bent. Lieve broer, lieve zus, kies daarvoor op dit moment. Laat jaloezie niet groeien in je hart. Want als die trein eenmaal is gaan rijden, wie is dan bestand tegen jaloezie? Zullen we samen nog een moment bidden hiervoor? Vader in de hemel, ik wil u danken voor wie u bent en wat u doet. Altijd weer. En ook voor wat u openbaart in uw woord. En Heer, als we vanmorgen zo hebben gehoord over de jaloezie in het leven van Saul, de jaloezie in het leven van David, laat dat dan een waarschuwing zijn voor ons allemaal. En laat ons hart goed bestuderen. En als we daar ontdekken dat er jaloezie is, dan willen we dat een halt toeroepen, hier en nu. Samen met uw hulp. En ik bid voor iedere broeder of zuster die hier zo zit en daarmee te kampen heeft. Wilt u komen in hun situatie? En wilt u hen de kracht geven om dit te kunnen doen? Wilt u hen de kracht geven om net als Jonathan te kunnen zeggen, ik neem genoegen met een mindere plaats. Ik wil misschien wel het liefste het hoogste behalen, maar ik neem genoegen met een mindere plaats. Want dat is de wil van God. En lieve broer, lieve zus, ik wil je zo zegenen op dit moment hierin. Dat God zal komen met zijn Heilige Geest. En dat stukje jaloezie uit je hart zal halen. En dat je die ander weer mag gaan zegenen. Dat je die ander weer mag lief gaan hebben. En dat we van daaruit ook gemeente mogen zijn zoals we gemeente behoren te zijn. Ik zegen jullie hierin. In de naam van Jezus. Amen. Amen. God zegen.